Zusters, hier in de kerk en ook alle luisteraars thuis via de livestream die meekijken en deze dienst meemaken. Allen hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst zal worden geleid door onze eigen predikant, dominee Rozemuller. En als mededeling heb ik dat de kerkenraad aanstaande dinsdagavond vergadert om 7:15, dinsdag 27 oktober. En dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk. Wens ik u nog een mooie en gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie hier in de kerk zijn. Fijn dat jullie thuis deze diensten meebeleven. We gaan vandaag weer verder met het jaarthema Leven met de Bijbel. En deze keer is het thema voor de dienst Leven met de Bijbel, dat is een gevecht. Ons eerste lied is een danklied, het lied Dank u voor deze nieuwe morgen. We hebben weer een nieuwe morgen van God gekregen. We hebben weer een zondag van God gekregen. We mogen elke dag veel van God krijgen en daarom lijkt hem ook terecht om dit lied eens met elkaar aan het begin te zingen. Dank u voor deze nieuwe morgen. Zullen we nu eerst onze afhankelijkheid van God belijden en daarbij gaan staan. Onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Zullen we naar de Heere gaan in ons gebed. Ja, Heere God, dank u wel dat er altijd reden is om te danken. Dank u dat ik danken kan. U weet onze omstandigheden. U weet het of de omstandigheden misschien zo zijn dat het goed gaat, dat we blij zijn. U weet het als de omstandigheden moeilijk zijn. Onze omstandigheden, als we ons zorgen maken, als verdriet en moeite of ziekte is. Heere God, en dank u wel dat er toch ook in alle omstandigheden reden is om te danken. Ook als het soms moeilijk is, dat we mogen weten dat u daarin bij ons bent. Dat uw eeuwige armen onder ons zijn. Wat er ook gebeurt, wat onze omstandigheden ook zijn. Help ons om dat steeds ook te zien, om dat te beleven. Wees bij ons, ook in deze dienst, als we u samen weer mogen ontmoeten. Wilt u dan met uw Heilige Geest in ons hart zijn en geef dat we zo het mogen ervaren dat we u ontmoeten, dat u naar ons toekomt. Want dat is wat u wilt doen. U wilt naar ons toekomen, ook met uw woord. Die woorden die zo lang geleden al zijn gegeven aan ons, maar die toch levend blijven. Omdat dat de manier is waarop u naar ons toekomt. Door uw Heilige Geest wilt u het laten uitwerken in ons hart. En geef dat dat nu ook weer gebeurt. Dat uw woorden weer in ons hart mogen landen en ons leven mogen stempelen. We bidden u nu ook weer om vergeving van wat afgelopen week niet goed is geweest. Want het is terecht dat we daarmee elke keer, en ook nodig dat we daarmee elke keer bij u komen. Wilt u ons weer vergeven als we veel op onszelf waren gericht en weinig op u? Wil ons vergeven als we naar onze naasten toe, naar anderen toe tekort zijn geschoten? Wil ons vergeven als er bepaalde zonden in ons leven weer zijn geweest? En dat zijn er meer dan wij zelf in de gaten hebben. Vader, was ons weer helemaal schoon door het bloed van Christus. En wilt u ook vernieuwing geven, ook de komende tijd weer. Geef dat door de Heilige Geest wij ook vruchten van geloof mogen voortbrengen. Heere God, wilt u ons allemaal zegenen en ons gebed verhoren in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu een kindermoment, daarvoor had ik iets meegenomen wat nog op de stoel ligt. Dus even een momentje voor de kinderen in de kerk. Ik heb een zak snoep bij me. Ja, een beetje jammer, ik kan jullie er niet een geven. Misschien heb je thuis nog wel wat snoep. Het is nog een beetje vroeg misschien voor snoep. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb een zak snoep. Stel je voor dat ik met een zak snoep naar een hele groep of een klas kinderen kom en ik zeg, wie wil er een snoepje? Denken jullie dat er dan ook kinderen komen? Oh, ik dacht van wel, hè. Een zak snoep, daar komen vaak kinderen wel op af. Komen jullie vaak wel op af? Stel je voor dat ik de klas binnenkom met een bak sla. En ik zeg, willen jullie erin? Komen jullie dan ook allemaal naartoe? Denk ik niet. Misschien sommigen houden wel van een blaadje sla, maar de meesten zullen daar niet meteen op afvliegen. En toch is het zo dat snoep is eigenlijk helemaal niet zo goed voor ons. En sla is gezond. Oké, dat is een voorbeeld natuurlijk. En dat is een voorbeeld bij waar het in deze dienst over gaat. Dat is over Bijbellezen. Dat is best wel een gevecht. Bijbellezen voelt niet altijd als een lekker snoepje. Want Bijbellezen is soms best wel moeilijk. Vaak zeggen mensen niet van, oh, ik ga eens even lekker Bijbellezen, heb ik zin in. Dat doe je liever met andere dingen. Ik ga eens even gamen, ja, daar heb ik zin in. Ik ga een leuk filmpje kijken op YouTube, daar heb je vaak wel zin in. Dat is net zoiets als een zak snoep. En Bijbellezen, met God bezig zijn, is misschien meer zo'n bak sla. Je hebt er niet altijd zin in, maar het is wel heel goed voor je. Want met de Bijbel bezig zijn is heel goed voor je leven. Je leven wordt er gezond van, je leven wordt er beter van, je leven bloeit ervan op. Het is heel goed om Bijbel te lezen. En toch hebben we daar vaak meer moeite mee. Dat heb ik zelf ook. Soms denk ik van, ik heb wel zin om uit de Bijbel te lezen. En soms denk ik, ach, een leuke film kijken, dat doe ik eigenlijk veel liever. Dus je moet altijd wel weer moeite voor doen om het te gaan doen. Maar het is uiteindelijk heel goed voor je leven. Dus daar wil ik ons allemaal weer, dat wil ik weer tegen mezelf en tegen iedereen zeggen. Doe dat steeds. Je kent allemaal wel dat liedje, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. En dat is wat er gebeurt als je uit de Bijbel leest. Nou, dat wou ik even tegen de kinderen zeggen. En nu wil ik nog iets anders even tegen ons allemaal zeggen. En dat is met het oog op de dienst van volgende week. Ik zou het fijn vinden, Of ik moet even anders beginnen. Veel mensen hebben wel een lijftekst of een lievelingstekst uit de Bijbel. Misschien hebt u dat ook wel, jij dat ook wel. Een tekst waarvan je zegt van nou, dat is een tekst. Ja, daar moet ik vaak aan denken, want daar heb ik veel aan. En dat kan zijn de trouwtekst hè, voor mensen die getrouwd zijn. Of, maar het kan ook een andere tekst zijn die op een gegeven moment in je leven kwam en waar je steeds houvast aan hebt. En ik zou het fijn vinden als voor de volgende keer, dus volgende week, als jullie zo'n lievelingstekst hebben, al dan niet een trouwtekst of een tekst aan de muur, dat je dat aan mij zou willen doorgeven of dat u dat aan mij zou willen doorgeven. Dat kan via de mail, dat kan via de app, via de telefoon, maakt niet zoveel uit. Het zou helemaal mooi zijn als je daar ook nog een fotootje bij zou doen, want we zien elkaar niet zoveel in deze tijd. Of je mag er ook een filmpje van maken. Dat je zegt van nou, dat je gewoon even vertelt, dit is mijn lievelingstekst en dit is de reden waarom. Nou, ik hoop dat ik zo de komende week wat lievelingsteksten kan verzamelen, zodat ik dat de volgende keer, volgende week in de kerk kan doorgeven. Dus een oproep om daar allemaal aan mee te doen. Want dan gaat het onder andere in de preek ook over lijfteksten en over nog andere dingen ook. Dus hierbij die oproep, geef allemaal je lijftekst als je die hebt aan mij door. Oké. Dan gaan we nu met elkaar zingen een lied waarin het erover gaat dat God in ons leven het eerste woord en het laatste woord heeft. En dat is liedboek 1. God heeft het eerste woord. God aan het woord gaan we uit de Bijbel lezen. En de Bijbellezing voor nu is 1 Thessalonicenzen 3. Dat is de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki, daarvan hoofdstuk 3.
Omdat we het niet langer uithielden, besloten we Timotheus naar u toe te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelf bleven we in Athene achter. Timotheus moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan. Toen wij bij u waren, hebben we u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond. Die is dan ook gekomen, zoals u ondervonden hebt. Ik heb Timotheus dus gestuurd, omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen voor niets waren geweest. Maar nu is Timotheus teruggekomen met het goede bericht over uw geloof en liefde. Hij heeft ons bovendien verteld hoezeer u ons altijd als voorbeeld neemt en hoe u er even vurig naar verlangt ons te zien als wij u. Daardoor, broeders en zusters, zijn we over u gerustgesteld. In al onze nood en ellende voelen we ons gesterkt door uw geloof. Want nu opnieuw blijkt dat de Heer uw fundament is, leven we weer op. Kunnen we God ooit genoeg voor u danken? Kunnen we hem ooit genoeg danken voor de vreugde die hij ons met u geschonken heeft? Wij bidden dag en nacht met volle overgave dat we u zullen zien en kunnen aanvullen met wat er nog aan uw geloof ontbreekt. Mogen God, onze Vader en onze Heer Jezus ons pad naar u leiden. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heer u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen. Amen.
Kinderen houden nog wel eens van vechten, jongens vooral, houden wel van vechten. Daarom zijn geweren en pistolen en zwaarden best wel populair speelgoed, toch? Hè, bijvoorbeeld de Nerf-pistolen en geweren, veel jongens weten wel wat dat is, een Nerf-geweer of pistool. Dan kun je van die zachte pijltjes kun je dan afschieten en dan kun je hele gevechten mee houden en dat is best leuk. Veel mensen houden ook wel van lasergamen. Dat je met zo'n lasergeweer op elkaar gaat schieten. En dat kunnen ook heel spannende gevechten zijn. Bijbellezen is ook een gevecht. Alleen niet een spelletje. Het is serieus. En serieuze gevechten zijn niet leuk. Als je bijvoorbeeld in de oorlog een gevecht hebt, een serieuze gevecht in de oorlog, is dat ook niet leuk, toch? Daar vallen slachtoffers bij. En in deze preek zal ik het hebben over het geestelijke gevecht, dat wij een gevecht tegen de Satan hebben te voeren. Dat is ook niet een spelletje, dat is ook niet leuk, maar dat is wel een gevecht dat wij te voeren hebben. Leven met de Bijbel, dat is een gevecht, dat is het thema. Dus met de Bijbel bezig zijn is ook vechten. En waarom is dat zo? Dat is zo omdat de Satan er enorm zenuwachtig van wordt als wij met de Bijbel bezig gaan. En de Satan wordt er vaak ook boos van, wordt er agressief van als wij de Bijbel open doen. En hij komt dan ook meteen in actie. Alleen al als je eraan denkt om uit de Bijbel te gaan lezen. Het neemt de duivel serieus wat dat betreft. En dat zullen we ook doen. We zullen daar met elkaar over nadenken hoe dat gebeurt en wat we daartegen kunnen doen. Paulus neemt de duivel enorm serieus. Ook al weet hij, en dat zegt hij ook, bijvoorbeeld in de Colossensenbrief, dat de duivel is verslagen. De Heer Jezus heeft door zijn kruis en opstanding de duivel ten diepste verslagen. Hij kan nooit meer winnen. Maar de duivel is nog niet machteloos. En daarom was Paulus heel bezorgd over de gemeente van Thessalonica. Hij was bang dat de duivel de mensen in Thessalonica te pakken had gekregen, aan zijn kant had gekregen. Waarom was hij daar zo bang voor? Omdat hij samen met Silas en Timotheus zijn werk daar niet goed af had kunnen maken. Wat was de situatie? Nou, Paulus ging daar naartoe met zijn medewerkers, vertelde over de Heer Jezus in de synagoge, later ook ergens anders. En daar kwamen mensen tot geloof. Mooi, ging goed. Maar zoals in veel plaatsen, de Joden, die werden steeds meer jaloers op Paulus. Dat gebeurde heel vaak, want er gingen mensen geloven in de Heer Jezus. En de Joden hadden natuurlijk een synagoge en die baalden daar op een gegeven moment van, dat Paulus zoveel invloed kreeg. Dus die gingen Paulus tegenwerken. En dat duurde zo een tijdje, totdat op een gegeven moment het zo was dat Paulus op de vlucht moest. Hij moest weg. Paulus en Silas moesten plotseling Thessalonica verlaten. Ze hadden daar een paar maanden gewerkt. Op de presentatie staat een paar weken, maar het is een paar maanden geweest. Maar ze moesten ineens weg op de vlucht, anders zouden ze gevangen worden genomen. Dus ze hadden hun werk daar niet goed af kunnen maken. En Paulus dacht van ja, ik had eigenlijk dit nog wel aan ze willen vertellen en ze dat nog wel willen meegeven. Ik had ze nog wel wat langer willen ondersteunen, maar dat kon ineens niet meer. En hoe is het daarna gegaan? Misschien vonden ze het wel zo moeilijk, die tegenwerking van de Joden, dat iedereen uiteindelijk heeft gezegd van ja, laat dan maar zitten dat geloof. Misschien zijn ze het wel kwijtgeraakt. Dus Paulus was bezorgd. En dat schrijft hij in hoofdstuk 3, vers 5. Daar schrijft hij dit. Ik heb Timotheus dus gestuurd, omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleider u had verleid en al onze inspanningen voor niets waren geweest. Paulus was zo bezorgd, hij hield het niet meer uit. En daarom had hij Timotheus naar ze toe gestuurd. En hij was er vooral bang voor dat de verleider hen had verleid, zei hij. Nou, de verleider, dat is natuurlijk de Satan. Dus hij was bang dat Satan hen aan zijn kant had gekregen. En daarom heeft hij Timotheus naar ze toe gestuurd om te kijken ja, of dat echt zo was. Nou, die verleider, de Satan, is ook bezig in onze tijd. En zeker als het gaat om dat thema, gemeentethema, leven met de Bijbel. Dat is dus wat Satan niet wil, dat jij en ik leven met de Bijbel. En hoe probeert hij je daarvan af te houden? Nou, hij probeert in de eerste plaats Gods woord bij ons weg, bij ons vandaan te houden. Je kan dan denken aan de gelijkenis van de zaaier. En dan vertelt de Heer Jezus, het zaad werd uitgezaaid en een deel van het zaad kwam op de weg terecht, op het pad terecht. En de vogels pikten het op, zodat het niet in de vruchtbare grond kwam. En dat is wat Satan probeert te doen, ervoor zorgen dat het woord, het zaad, niet bij ons komt, ons niet bereikt. In deze coronatijd is hij daar natuurlijk ook heel actief mee bezig, ons bij Gods woord weghouden. Bijvoorbeeld doordat de kerk letterlijk en figuurlijk voor veel mensen wat meer op afstand is komen te staan. Dat je de kerkdiensten niet meemaakt, betekent niet per se dat je niet met de Bijbel bezig bent. Ik vond het mooi, afgelopen week had ik een gesprek met een meisje voor de telefoon en die zei van ja, ook ik merk in deze tijd ook dat ik dagelijks best wel veel met God en met het geloof bezig ben. Dat is mooi. Ik had afgelopen week veel gesprekken met jongeren vanwege de start van catechisatie. En sommigen zeiden ook van ja, ik merk dat ik juist in deze tijd heel moeilijk ertoe kom om met het geloof bezig te zijn. Om met God en de Bijbel bezig te zijn. En dat is niet alleen in coronatijd zo. Dat is in het algemeen ook wel zo. Dat, misschien heb je het wel eens gehad. Dat je de Bijbel wil gaan lezen en dat je denkt dat je een soort tegenzin voelt, een soort weerzin voelt. Ah, geen zin in. Herken je dat? Ja, zul je misschien niet zo gauw zeggen dat je dat herkent, maar ik heb het wel eens. Dat je denkt van, nou ga ik even een stukje uit de Bijbel lezen en denk van, ah, heb ik helemaal geen zin in. Weet je wat, ik moet dit nog eerst doen en dat nog doen. En dat is ook wel leuk om even te doen. En dan ga je het niet doen. En hoe komt dat? Dat is omdat de Satan ons van de Bijbel vandaan wil houden. Dat is wat hij probeert. Dus die tegenzin, die werkt hij zeg maar in ons leven. Nu kan je zeggen van ja, maar dat je er geen zin in hebt, komt misschien ook wel omdat de Bijbel zo moeilijk is. En ja, daarom is het ook gewoon iets waar je niet recht zin in hebt. Of ik hou niet zo van lezen. Of misschien heb je wel last van dyslexie, dan is het al helemaal moeilijk. En dat soort dingen spelen natuurlijk mee. Maar aan de andere kant, als je erover nadenkt, over de inhoud van dat boek, van de Bijbel, hoe mooi de inhoud van de Bijbel is, dan is het toch ook eigenlijk gek dat je daar zo weinig in wil lezen vanuit jezelf. Hè, als dat zo is. Want de Bijbel, daarin staan zulke geweldige dingen. Er staat in dat God van ons houdt, zoveel dat hij alles voor ons over heeft. En de Bijbel staat in dat God onze zonden vergeeft op een manier die wij nooit, we kunnen elkaar wel vergeven, maar God kan onze zonden vergeven dat het echt weg is. Dat hij er ook nooit meer op terugkomt. En God kan ons leven veranderen. Wij proberen ook wel eens ons leven een beetje te veranderen en soms lukt dat ook wel een beetje, maar vaak ook niet. Maar God is degene die je leven echt veranderen kan. En God is degene die je uiteindelijk echt gelukkig maken kan. En God is degene die ons echt geweldige toekomst geeft. Een toekomst die wij onszelf en anderen niet kunnen geven. Dat staat allemaal in de Bijbel. Geweldige dingen. En dat wil je dan toch weten. Ook al kost het soms wat moeite om het te lezen. Maar het is zo'n bijzondere boodschap. En toch kunnen we er soms wel moeilijk toe komen om uit de Bijbel te lezen. En dat moet dan ook met de Satan wel te maken hebben. Zo gauw wij de Bijbel open doen, gaan bij de Satan alle alarmbellen af. En uit alle macht werkt hij je tegen. En geeft je het gevoel van tegenzin, van demotivatie. Of hij zorgt ervoor dat je niet begrijpt wat je leest. Of hij zorgt ervoor dat je je niet concentreren kan op wat je leest. Of hij zorgt, dat misschien wel het vaakste, voor afleiding. Je bent zo weer afgeleid en dan is je aandacht weer bij wat anders. Satan kent ook precies uw en jouw zwakke plekken en mijn zwakke plekken. Denk daar ook maar eens over na. Wat zijn de zwakke plekken waar de Satan mij altijd te pakken kan nemen? Tot zonde kan brengen of van het Bijbellezen af kan houden. Waar zitten mijn zwakke punten? Wat houdt mij bij God vandaan? En wat houdt mij bij het Bijbellezen vandaan? De Satan houdt ons zoveel mogelijk bij de Bijbel weg. Als we toch met de Bijbel bezig gaan, want gelukkig gebeurt dat vaak ook wel, heeft hij ook nog wel andere opties. Een optie die ik ook nog wil noemen is dat hij, als wij met de Bijbel bezig gaan, de Bijbel nog wel eens gebruikt om ons te verdelen, om ons uit elkaar te drijven. Is dat niet iets wat de laatste jaren best vaak ook is gebeurd? En dan gaat het vaak over bepaalde thema's waarover we met elkaar discussiëren. Vrouw en ambt, samenwonen, homoseksualiteit, noem het maar op. En dan gaan we daarover in discussie en dat moet soms ook wel. Maar de Bijbel is misschien wel eens wat te veel een discussieboek geweest. En wat gebeurt er dan? En dan gaan we de Bijbel lezen over een bepaald thema. En de een zegt over een thema, dit zegt de Bijbel. En de ander zegt, nee hoor, de Bijbel zegt dit. Dus vanuit dezelfde Bijbel haal je dan verschillende dingen. En dat drijft ons dan uit elkaar in die discussie die we dan voeren. En dan is het ook belangrijk om te zeggen van, ja, maar ten diepste is de Bijbel niet een discussieboek, maar een levensboek. Niet een boek om over te discussiëren, maar om bij te leven. De Bijbel is het boek waarmee God ons leven wil veranderen, zodat we dichter bij hem leven, zodat we meer leven zoals het bedoeld is. Dat is in de eerste plaats de bedoeling van de Bijbel. En ik zei al, natuurlijk, je moet af en toe met elkaar over dingen discussiëren. Daar ontkomen wij niet aan. Maar laten we toch vooral de Bijbel zien als het boek om bij te leven. En de manier waarop God invloed wil hebben in en op ons leven. De Satan werkt dus op verschillende manieren bij het Bijbellezen. Bijbellezen wordt een gevecht. Ik wil daar ook nog even een andere tekst van Paulus bij aanhalen, waarin het ook gaat over dat gevecht. Efeziërs 6, daar staat: trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Het gaat hier over een wapenrusting. We hebben een gevecht te leveren. Bijbellezen is niet een relaxte bezigheid. Daar zorgt de duivel voor. En dan staat hier het woord listen. De duivel is heel listig bezig om steeds te kijken hoe hij jou te pakken kan nemen. De duivel draait als het ware om je heen en kijkt waar die door jouw verdediging heen kan dringen. Je wordt aangevallen, zeker als je bezig bent met Gods woord. Een ander beeld, Bijbellezen is net zoiets als fietsen tegen de wind in als het heel hard waait. En dan niet met een hulpmotor. Veel mensen hebben zo'n hulpmotor, ja, dan is tegen de wind in fietsen ook best goed te doen. Nee, Bijbellezen is fietsen tegen de harde wind in als het hard waait. De duivel zorgt voor die tegenwind. Paulus zegt tegen de gemeente in Thessalonica of Thessaloniki, zoals het tegenwoordig heet: daarom was ik zo bezorgd over jullie. Ik was bang dat de duivel jullie had verleid. Want ik vertelde net, ze waren daar korter geweest dan ze hadden gewild. Er was vervolging door de Joden en Paulus was bang dat ze daardoor het geloof hadden opgegeven. Maar gelukkig, het valt mee. Hij zegt, ik heb Timotheus naar jullie toegestuurd en die kwam met een heel positief bericht terug over jullie geloof en jullie liefde. En hoe was het dan goed gekomen met die mensen in Thessaloniki? Paulus zegt, gebleken is dat de Heer jullie fundament is. Letterlijk staat er, jullie staan bij de Heer. Jullie staan vast omdat jullie op de Heer je blijven richten. En ze lopen niet weg bij de Heer, maar ze willen juist vaststaan bij God en bij zijn woord. En daar leven ze ook uit. Want Paulus vertelt dan dat de Bijbel ook invloed nog steeds heeft op hun leven. Want ze staan bekend om hun geloof en hun liefde. Hun geloof en hun liefde vallen op. En ja, dat is geweldig, toch? Dat hun geloof opvalt, hè? Dat het niet wankelt, ze blijven het volhouden en hun liefde valt op. Liefde die ze voor elkaar hebben, liefde die ze voor andere mensen hebben. Prachtig getuigenis. En ook in ons leven kan en wil Gods woord op die manier invloed krijgen. De duivel wil het voorkomen, de duivel valt ons aan. Maar met ons kan het net zo gaan als met die mensen in Thessalonica. Dat we stand houden, dat ons geloof opvalt en dat onze liefde opvalt. Dat de liefde van ons uitgaat. Dat kan ook bij ons gebeuren. Want inderdaad, Christus is sterker dan de duivel. Hij heeft de duivel al verslagen en hij wil jou en u de kracht geven om sterk te staan in het gevecht. Hoofdstuk 3 eindigt met een gebed van Paulus. Paulus bidt dat hij de mensen in Thessalonica weer mag zien, weer mag ontmoeten. En hij bidt dat hun liefde nog meer mag toenemen, dat ze zuiver voor God zullen leven. Niet voor niets eindigt Paulus dit stukje met een gebed. Bidden is een bron van kracht. Als je bidt, ben je verbonden met Christus. Als je bidt, krijg je kracht van de Heilige Geest. Kracht voor dat geestelijke gevecht dat je hebt te leveren. Ten slotte, Laat het niet zo zijn dat de duivel je van het Bijbellezen afhoudt. Neem er de tijd voor. Lees uit de Bijbel, in het gezin, maar ook voor jezelf. Neem de tijd om erover na te denken. De rust en de tijd om na te denken over wat zo'n Bijbelgedeelte wil zeggen. En laat dat begeleid gaan door het gebed. Want alleen zo zul je inderdaad dat op een goede manier kunnen doen. En zo mogen wij overeind blijven in het gevecht. Amen. Ja, het volgende lied is Door de Nacht van Strijd en Zorg, liedboek 459. Zullen we danken en bidden samen. Vader in de hemel, dank u wel dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de duivel overwon. Dat is voor ons een geweldige gedachte. Want we merken dat Satan ons nog wel aanvalt. Ook als we willen Bijbel lezen of daarmee bezig zijn. Geef ons de kracht van Christus om dicht bij u te leven. Om uw woord telkens tot ons te laten doordringen. Geef dat uw woorden ook invloed hebben in ons leven. Dat het bij ons ook zo mag zijn zoals destijds daar in Thessalonica en omgeving, dat we mogen opvallen door ons geloof en door onze liefde. Geef dat door de Heilige Geest. Wees bij ons in deze moeilijke tijd, waarin ook de laatste tijd geen positieve berichten zijn. aantallen besmettingen die maar toenemen. Berichten om moe van te worden, bezorgd van te worden, zat van te worden. Het duurde al zo lang en we willen wel eens af van die beperkingen. We komen erachter dat het leven voor corona zo anders was. Wat hadden we eigenlijk veel mogelijkheden? En we beseften er toen niet hoeveel vrijheid en mogelijkheden we hadden. Heer God, we bidden u voor al het onderzoek dat wordt gedaan. In laboratoria wordt gewerkt, gezocht, getest om een vaccin te krijgen. Wilt u het zegenen? Geef dat het virus straks een herinnering zal zijn. Dat we er niet meer zo worden door worden beheerst. We bidden voor de mensen in ons land. Die in dit alles in grote onzekerheid leven of in angst leven. Het doet veel met onze samenleving en dat wordt ook meer duidelijk en zal misschien nog meer duidelijk worden. Ontfermt u zich over al die mensen in ons land die bang zijn? Of misschien uit angst alles wel ontkennen? Ontfermt u zich over zieke mensen? Over mensen die hun baan verliezen, inkomen verliezen of zien teruglopen? Mensen die hun bedrijf hebben verloren of denken te zullen verliezen en daar bezorgd om zijn. Of ja, er zijn zoveel manieren om in deze situatie bezorgd te zijn. Wilt u daarin mensen nabij zijn en helpen? En we bidden dan ook voor de mensen in het dorp waar wij zelf wonen. Soms weten we wat er achter de voordeur speelt van mensen, vaak ook niet. Helpt u de mensen in Oldehoven en de andere dorpen als er moeite en nood is? Help ons ook door oog voor te hebben, te helpen waar dat kan. Geef dat onze liefde zichtbaar is. We bidden voor deze wereld. In de Verenigde Staten is de verkiezingsstrijd in volle gang. En het is voor dit land, maar voor de hele wereld eigenlijk best belangrijk hoe die verkiezingen verlopen. Wilt u die verkiezingen leiden op zo'n manier dat het ten goede is voor de Verenigde Staten en voor de wereld. Dank u wel dat u regeert. U gaat door met uw plannen, uw koninkrijk. En wilt u ons allemaal en nog veel mensen daarin mee blijven nemen? Help ons in het gevecht tegen Satan. Geef dat we overwinnen. En dank u wel dat we het mogen zeggen. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. Amen. De collecte is aan de beurt. We kunnen ons geld weer geven op de manieren die inmiddels bekend zijn. En tijdens de collecte is er een luisterlied. En dat is een lied in het Engels dit keer. Het lied Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Een koor van jongeren in Amerika zingt dat lied. Omdat hij leeft, kan ik de toekomst tegemoet zien. Een prachtig lied. Dat zal klinken in de collectetijd.
He lives.
Ons laatste lied is het lied Heer, laat uw woord ons leiden.
Thank you.
We mogen Gods zegen nu nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.